Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.
Radio Signaal, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van
Cliëntenbelang Amsterdam en Ombudsman Metropool Amsterdam.
Goedemiddag luisteraars, fijn dat u weer heeft afgestemd op Radio Signaal. Het is vandaag donderdag 20 juni en dat is de internationale dag van de vluchteling. Helaas nog steeds hard nodig, meer dan ooit. Want mensen worden hardhandig teruggeduwd, de pushbacks in Griekenland. En er worden afscheepverdragen getekend met omringende landen. We gaan het vandaag wel hebben over de eenzaamheid. Want in Amsterdam is die eenzaamheid erg groot. Meer dan de helft van de bevolking van 18 jaar en ouder zegt eenzaam te zijn. Zo blijkt uit de cijfers van de website van het RIVM. En om met de eenzaamheid de strijd aan te binden is de afdeling Amsterdam en Diemen van vrijwilligersorganisatie Humanitas de campagne Van Mij Naar Wij gestart. Natanja van Lid, de regiomanager van deze organisatie in Amsterdam en Diemen, vertelt hier straks over. Over deze campagne, maar ook over de rest van het werk van de organisatie. Maar we beginnen eerst met een interview met Esther Vossen. Zij is directeur-bestuurder van Galerie Beeldend Gesproken. Zij praat over de 3 exposities die er nu te bezichtigen zijn, maar ook over de achtergrond, de doelstelling en de werkwijze van de galerie. En we hebben het gedicht De Zee van Peter Petersen. Hij draagt het zelf voor. Maar dit alles na de agenda-mededelingen gelezen door onze Michiel de Beer.
Agenda en mededelingen van donderdag 20 juni. Agenda. Vrouw, maak je kwaad. Morgen, 21 juni, organiseert Pakhuis de Zwijger aan de Piet Heinkade 179... vanaf 19:30 een avond over woede. Vrouwen hebben goede redenen om kwaad te zijn. Ze worden onderbetaald, zijn slachtoffer van seksueel geweld of grensoverschrijdend gedrag. Zeggenschap over het eigen lichaam wordt hen ontzegd en de medische wetenschap is nog altijd niet primair op hen gericht. En als zij hun boosheid uiten, zijn ze hysterisch of irrationeel. Waarom is vrouwelijke woede minder geloofwaardig dan mannelijke? Wat zijn de effecten van schadelijke stereotypen als de boze zwarte vrouw? En wat is de kracht van woede? Deze en meer vragen worden tijdens de avond onderzocht. De toegang is gratis. Alzheimer Lunchcafé Amstelveen. Alzheimer Café Amstelveen aan Uithoorn organiseert zaterdag 22 juni van 11 tot 2 uur een lunch met muziek in de Middenhof. Het thema is Alzheimer fluisteren. Geleidelijk komen mensen met dementie in een andere wereld. Op een speelse manier meebewegen en improviseren kan helpen om hier beter mee om te gaan en in een nieuwe wereld van dierbaren te stappen. Alzheimer fluisteren is zo'n methode. Dramaturg Anne-Mart Hogewoning is de gastspreker. Accordeonist Greetje de Oude verzorgt de muziek. Wijkcentrum Middenhof vindt u aan de Dr. Willem Dreesweg 155 in Amstelveen. Queer Express. Op dinsdag 25 juni vindt er in Nieuw Metropolis Nieuw-West in aanloop naar de Pride een gesprek plaats over de Amsterdamse alliantie Queer 365. De gemeente Amsterdam werkt tegenwoordig in het kader van een inclusieve stad met allianties. In 2024-25 zijn er 6 allianties gevormd met betrekking tot inclusie en antidiscriminatie. Binnen elke alliantie werken maatschappelijke organisaties samen aan een thema. In de talkshow ligt de focus op het werk en de ambities van de alliantie Queer 365. Wat is de status van de gestelde ambities? U bent van harte welkom om 7 uur in de Burgemeester Rendorpstraat. Wel even reserveren. Maatschappelijke verandering met onder andere Wijnand Duivendak. Er staat de komende jaren veel op het spel. De toekomst van ons klimaat, het aanpakken van ongelijkheid, het beschermen van de grondwet en de rechtsstaat. Wat kunnen we doen? Hoe ziet effectieve politieke actie er anno 2024 uit? En hoe mobiliseer je mensen voor een sociale beweging? Tijdens deze inspirerende presentatie van het boek Recept voor een maatschappelijke verandering van Wijnand Duivendak verkennen we de bouwstenen van de politieke actie en de dynamiek van maatschappelijke verandering. We gaan in gesprek met ervaren activisten en nieuwe stemmen. Meld u aan en kom op dinsdag 25 juni om 8 uur 's avonds naar Pakhuis de Zwijger. Mededelingen. Eerste leerling steunpunt. Goed nieuws voor de leerlingen in Amsterdam en Diemen. Sinds het begin van deze maand hebben deze twee gemeenten het eerste leerlingensteunpunt van het land. Een belangrijke stap in de ondersteuning van leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs, die informatie en advies zoeken over passend onderwijs. Daarnaast informeert het steunpunt leerlingen over hun rechten en plichten, maar ook over de rechten en plichten van de scholen en het samenwerkingsverband van de onderwijsinstellingen in het basis- en voortgezet onderwijs. Ga voor meer informatie naar de website van Cliëntenbelang Amsterdam. Burnout bureaucratie. Het jaarverslag van de Ombudsman Metropool Amsterdam 2023 is klaar en op de website te lezen. Minister Ramlal concludeert dat de gemeenten structureel te veel op hun bord hebben liggen. Dit zorgt voor een burn-out bureaucratie. Gemeenten zijn sinds de decentralisatie van rijkstaken in 2015 overbelast. Door het moeten werken met te weinig vrije middelen zijn er structurele, systemische problemen ontstaan. In het jaarverslag leest u wat hij en collega kinderombudsman Annemarie Tuskuul-Broekhoven hiervan terugzien in de klachten. De burn-out bureaucratie raakt niet alleen de bewoners en hun rechten, maar ook de ambtenaren en bestuurders die maatschappelijk het verschil willen maken. Tot zover de agenda en mededelingen van donderdag 20 juni.
Ja, dit was Françoise Hardy met Le Temps de l'amour. Een tijdloos Frans lied uitgebracht in 1962 van haar album Tous les garçons et les filles de mon âge. Ook uit 62, een betoverende melodie, begeleid met oprechte teksten en veroverde al tientallen jaren de harten van de luisteraars. Helaas is Françoise Hardy ons vorige week ontvallen op 80-jarige leeftijd. Ik ga nu praten met Esther Vossen van Galerie Beeldend Gesproken. Zij is directeur en bestuurder. Welkom Esther in de uitzending.
Hallo, dankjewel.
Ja, fijn dat je tijd hebt weten vrij te maken voor ons mooie radioprogramma. Eerst maar eens even over Beeldend Gesproken zelf. Wat is het? Eerst zat Beeldend Gesproken op de Borgerstraat. Nu is het flink uitgegroeid en zit het in de Hallen. Ja. Wat was het idee bij de oprichting van Beeldend Gesproken?
Nou, het idee bij de oprichting, en dat is nog steeds het idee van Beeldend Gesproken, is dat wij kunstenaars met mentale problemen ondersteunen en hun werk verkopen en verhuren en tentoonstellen en vooral hen zichtbaarheid geven daarmee. En als wij werk verkopen of verhuren voor hen, dan krijgen zij daar ook inkomsten uit. Dus op alle mogelijke manieren willen we eigenlijk hun talent laten zien.
Ja, en zijn jullie als galerie en de wijze waarop jullie werken uniek in Nederland?
Ja, wij zijn wel uniek. Er is geen andere kunstuitleen en geen andere galerie die zich zo specialiseert, zeg maar, voor deze kunst en deze groep kunstenaars. En wij doen dat ook omdat de kunstwereld is best heel competitief. Hè, als kunstenaar maak je natuurlijk je eigen unieke product. En dat moet je aan de man zien te brengen of zien te verkopen of ergens tentoongesteld krijgen. En dat is best heel lastig. En dat is voor kunstenaars die zich over het algemeen heel happy voelen, is dat best wel heel moeilijk, want je moet eigenlijk je eigen marketingmachine zijn. Maar voor kunstenaars voor wie het leven net wat meer uitdagingen kent en die af en toe flinke mentale problemen hebben, is dat nog een stap lastiger.
Ja.
Dus met name dat sociale aspect, hè, om gewoon je netwerk bij te houden en om je kunst in de wereld te brengen, dat is vaak wat lastiger. En daarom willen we juist deze groep ondersteunen. Ja. Omdat je kan en mentale problemen hebben, maar tegelijkertijd ook hele goede kunst maken. En wij willen ons juist focussen op het talent en op de positieve kant eigenlijk van mensen en dus hun werk op die manier laten zien en voor het voetlicht brengen.
Ja. En stel, ik ben een kunstenaar en ik kom met een doek of met een reeks doeken bij jullie langs en jullie zien daar wel brood in om het te verhuren of te verkopen. Hoe gaat het dan verder?
Ja, nou, wij maken een selectie altijd. We krijgen ook vrij veel aanmeldingen van kunstenaars die door ons vertegenwoordigd willen worden. We hebben twee keer per jaar een selectieronde. En dan kijken we bij wat er natuurlijk naar talent en wat er wordt gemaakt, maar ook wat een goede aanvulling zou zijn voor onze collectie. Wij verhuren en verkopen ook aan bedrijven. En dat zijn bedrijven die een social return on investment verplichting willen inlossen. Dat is eigenlijk, dat betekent eigenlijk dat er bedrijven zijn die een deel van hun inkomsten ook willen besteden aan een positief maatschappelijk doel. En wij zijn een van die goede maatschappelijke doelen, omdat we deze kunstenaarsgroep ondersteunen. Wat wij doen is hun werk natuurlijk aan de man proberen te brengen en de bedrijven te attenderen op de kunst die wij hebben. Dus we krijgen regelmatig aanvragen van bedrijven. Dan ga ik of een collega ga daar kijken. En dan kijken we wat er zou passen in de gangen of in de kantoren of in de kamers van de panden, zeg maar. En dan geven we een advies. En vervolgens gaan wij het ook ophangen en daar naartoe brengen en ophangen.
Oh, dat wordt dus helemaal verzorgd dan?
Ja, het wordt helemaal verzorgd, ja.
Okay.
En als particulieren, die kunnen ook hier kopen of huren en die nemen vaak zelf een kunstwerk mee naar huis. Dus het kan eigenlijk op verschillende manieren. Wij kunnen dat ook helemaal verzorgen natuurlijk, maar het kan ook dat mensen dat liever zelf doen als particulieren zijn.
Ja, en is het aan de kunstenaar of diegene het doek verhuurt of verkoopt? Of bepalen jullie dat?
Dat is wel de bedoeling. Dus als een kunstenaar bij ons aangesloten is in de galerie, dan is een werk en te koop en te huur. Dus ja, het kan allebei de kanten uit. Ja. En als een kunstwerk verkocht is, dan is het natuurlijk niet meer beschikbaar voor de verhuur. Maar als het verhuurd is en het komt dan na een half jaar of een jaar, brengt degene die het geleend heeft, die brengt het weer terug. Dan is het vervolgens staat het hier weer in de galerie en in de kunstuitleen. En dan is het weer beschikbaar voor anderen.
Ja. En
dus het is eigenlijk een relatiesysteem met die uitleen.
Ja.
Dan het vergelijkt met de bibliotheek eigenlijk met boeken.
Ja. En gaat het met de betaling net als bij alle andere galeries, zeg maar, van een provisie van 40% of iets in die richting?
Ja, dat klopt. Wij hebben inderdaad 40-60. Dus dat betekent dat de galerie die houdt 40% in. Bij de meeste galeries over het algemeen is het wat minder coulant voor de kunstenaars. Dus wij zijn heel goed eigenlijk voor de kunstenaars. In die zin dat de kunstenaars het grootste deel van de inkomsten ontvangen. Bij de meeste galeries is het 50-50. Of is het zelfs zo dat de galerie juist 60% inhoudt en de kunstenaar 40%.
Ja.
Dus wij zitten... We proberen echt zoveel mogelijk voor de kunstenaar over te houden. En dat is ook de reden waarom wij ook een sociale onderneming zijn. Dus wij zijn wel een onderneming. Hè. We moeten wel degelijk natuurlijk geld verdienen en geld maken. Maar het is wel zo dat we niet per se een winstoogmerk hebben in die zin.
Nee.
Dus dat is een verschil met een andere onderneming.
En werken jullie inmiddels wel helemaal zelfstandig, zonder subsidies of leningen?
We werken helemaal zelfstandig. We hebben wel eens subsidies, maar dat zijn projectsubsidies. Dus daar draaien we dan speciale projecten voor. Soms hebben we, bijvoorbeeld, we hebben een heel groot project altijd in januari. Dat heet de Bluest Monday. En het is een festival en dat speelt zich af in de hallen. Dus niet alleen in beeldend gesproken zelf. Maar ook verder, dus we zitten in de passage van de Hallen bij de Kinkerbuurt. Of in de Kinkerbuurt moet ik zeggen, achter de Kinkerstraat. En daar werken we dan ook samen met de bibliotheek bijvoorbeeld. En met de filmhallen en met House of Denim. En met andere ondernemers hier in de Hallen. Dus het is echt wel een veel groter event dan dat we regulier doen. En daarvoor vragen we dan wel subsidies.
Ja. Oké, nou en op dit moment hebben jullie drie actuele exposities. En één daarvan is Ant van Stefan Reiziger.
Ja.
Ja, ik vroeg me af, wat is zijn achtergrond?
Ja, hij is al lang kunstenaar. Hij heeft een academie afgerond in Maastricht. En daarna heeft hij, dat was een design academy, daarna heeft hij nog op de Rietveld hier in Amsterdam gezeten. Daar is hij cum laude afgestudeerd. Dus hij is wel bij ons aangesloten, omdat hij ook af en toe mentale problemen kent. Maar hij is tegelijkertijd iemand die gewoon een volledige kunstopleiding of meer zelfs achter de rug heeft. Dus veel van onze kunstenaars hebben dat ook. En het is een bijzonder getalenteerd iemand. Hij maakt echt werkelijk prachtig werk. Hele mooie tekeningen op verschillende formaten. Het is een hele bijzonder mooie tentoonstelling, moet ik zeggen. Het is een solo tentoonstelling ook van hem waarin hij recent werk laat zien.
Ja, en als rode draad staat de herverbinding met de natuur centraal. Hoe zie je dit terug in zijn werk?
Ja, nou je ziet eigenlijk letterlijk in zijn werk portretten of delen van het menselijk lichaam, ook wel handen of een deel van een rug bijvoorbeeld. Of vaak zijn het toch wel gezichten en portretten. En die zie je eigenlijk vermengd met plantvormen en bloemen en natuurlijke elementen. En je ziet eigenlijk soms dat in het beeld zelf, dan lijkt het wel alsof zo'n portret een beetje overgroeid wordt. Door planten en door bloemen. En dat is een hele mooie, het is een hele mooie mix van verschillende organische vormen, zeg maar, van en een deel van een gezicht of een deel van een gezicht. Plus die takken bijvoorbeeld of bloembladeren.
Ja.
Het is heel kleurrijk werk. Het is heel ook wel een beetje spannend werk, vind ik. Omdat soms zie je dan dat zo'n gezicht van bijna overwoekerd wordt, hè, en ook letterlijk overwoekerd. Dus het kan ook wel iets eng vinden sommige mensen het misschien. Maar er zijn ook werken die zijn juist heel vriendelijk, heel zacht. Er is een grote variëteit aan werk wat we op dit moment in huis hebben.
Ja, en hoeveel werken van hem heb je nu in de galerie?
Nou, het zijn er zeker wel 30, denk ik. En dan hebben we hier aan de kunstuitleen ook nog een aantal werken van hem staan. Zijn werken op verschillende formaten. En wat ik nog even wil zeggen, zijn werk gaat ook echt over de verhouding tussen mens en natuur. Hè. Hij is echt ook overtuigd. Zijn boodschap eigenlijk in zijn werk gaat ook daarover. Van hey, we moeten zorgvuldig met de natuur omgaan, want als we dat niet doen, dan... Ja, dat slaat ze ook terug. Dan wordt de natuur ook kwaad en die gaat ons misschien ook overnemen of die gaat ons overboekeren.
Ja.
In die zin, in alle kracht die de natuur ook heeft en in zich draagt.
Ja.
Zij heeft wel degelijk ook wel, zit ook wel een serieuze boodschap achter zijn werk.
Ja, mooi. Gaan we gauw verder naar de Woekertuin van Sarah Jonker. Ja. Wil je heel kort iets zeggen over haar achtergrond?
Ja. Ja, maar Sarah Jonker is eigenlijk van origine actrice. Zij speelt veel in het theater en toneel. En sinds een aantal jaar, nou toch al wel, zeker een jaar, een kleine 10 jaar denk ik, werkt ze ook met tekeningen en schildert ze. Dat doet ze eigenlijk daarnaast, maar dat gaat eigenlijk een steeds belangrijkere rol voor haar spelen. En toevallig is dit ook weer een tuin. Het sluit ook heel goed aan bij de solo tentoonstelling van Stefan Reitzig. En de Woekertuin, dat is eigenlijk een ruimte waar je in kan. Die Sarah helemaal speciaal heeft laten bouwen. Dat hebben we hier gebouwd met een technicus van Beeldend gesproken. Een aparte ruimte waar je in kan die helemaal beschilderd is door haar. En dat heeft ze beschilderd op een manier... die eigenlijk, ze noemt het zelf, heel ongecontroleerd schilderen. Ze heeft dat heel snel gemaakt, omdat ze, ze streeft er eigenlijk naar in dit werk om ook op een niet doordachte manier eigenlijk te schilderen, maar gewoon echt recht vanuit het hart en vanuit haar emotie, gewoon heel snel het werk op papier te zetten. En in dit geval dus. In die hele ruimte te zetten. Dus ook het plafond en de vloer is bedekt met haar schilderingen. Zo. Dus als je daarin staat, word je eigenlijk helemaal eigenlijk een soort van overwoekerd door de tuin. En het heeft zeker een raakvlak ook met het werk van Stefan Reitzig, waarbij je dus ook ziet dat de natuur een soort van een hele grote kracht heeft en ook overwoekerend kan zijn. Maar in de Woekertuin zelf, van Sarah Jonker dus, in die ruimte, daar zie je niet alleen natuurlijke elementen, je ziet ook zakenmannen met aktetassen bijvoorbeeld, die hoog op het flat zitten. Dus het gaat eigenlijk over van alles en ook over het werkende leven. Maar ze heeft het wel de Woekertuin genoemd, omdat het eigenlijk gaat over de woekerende gedachten ook die mensen kunnen hebben. En het idee dat gedachten je eigenlijk ook zo kunnen meenemen en je zo kunnen overheersen. En je kan piekeren en je kan heel veel nadenken over dingen. En al die gedachten die woekeren maar voort in je hoofd. En soms wil je dat niet of wil je het juist heel snel eruit knallen eigenlijk. En dat is wat zij heeft gedaan in die Woekertuin. Dus ze heeft gewoon uit haar hoofd gewoon die verf gewoon op het doek eigenlijk gesmeten.
En snap ik het goed dat andere mensen verjaardagskaarten hebben gemaakt die daarin verwerkt zijn?
Ja, dat klopt. Nou, de verjaardagskaarten zelf zijn niet verwerkt in dit werk van de Woekertuin. Het is wel zo dat Sarah Jonker ook workshops geeft en ook bij ons heeft gegeven. En die, dat zijn ook kaarten die ze maakt en heeft gemaakt ook met de groep. En dat is heel leuk, want dat gaat eigenlijk uit van diezelfde gedachten. Van die ongecontroleerde manier van iets tekenen of iets schilderen. En dat noemt ze heel mooi pentuur automatiek.
Oh.
Dus automatisch schilderen.
Ja.
En voor de mensen die iets van kunst weten, je had vroeger in de surrealisten, dat was in de jaren 2030, begin van de vorige eeuw, had je de surrealisten en die hadden écriture automatiek. En dat was eigenlijk het onbewuste schrijven, het gewoon alles opschrijven wat in je opkomt, zonder dat daar nou gecontroleerde gedachten of een stem tussendoor kwam die zei van nee, dit moet je niet schrijven, dit moet je wel schrijven, maar gewoon heel rechtstreeks neerschrijven wat je bezighoudt, om zo eigenlijk daarachter te komen wat er zich in je onderbewuste afspeelt.
Ja, heel mooi.
Zij heeft eigenlijk dat weer vertaald naar het schilderen en geeft dus workshops pentuur automatiek.
Oké, nou, klinkt heel, heel interessant. Ik wil nog heel snel even naar het laatste The Healing Together van Priscilla Koopman. Dat is een ode aan de zorg voor elkaar. Wat is haar achtergrond?
Ja, Priscilla Koopman is opgegroeid in Enschede. En ik denk dat ik het wel kan noemen. Zij is zelf heel erg open over haar autisme. En ook over haar jeugd, waarin ze heel veel gepest werd toen ze op de lagere school zat en begin van de middelbare school. En eigenlijk heeft ze altijd haar omgeving als vrij onveilig ervaren. Heeft ze ook wel problemen mee gehad. Op een gegeven moment toen ze 18 was of zo, is ze eigenlijk haar oude omgeving ontvlucht en is ze naar Toronto gegaan. En daar heeft ze de kunstacademie gedaan. Ze is daar cum laude afgestudeerd. Dus ook hier weer eigenlijk gewoon een enorm talent. Maar iemand die ook door mentale problemen gewoon lastig vindt om in die kunstwereld echt een plek te verwerven. Wij hebben haar uitgenodigd om een grote muurschildering te maken. En dat is een muurschildering van 8x4 meter, die is te zien inbeeldend gesproken. Het is werkelijk een prachtig werk. En wat je ziet op het werk is een dier, een groot beest. Het lijkt een beetje een padachtig, een kikkerachtige pad. En daar zijn allemaal kleine, die ligt eigenlijk op de grond en die is ziek. Die voelt zich niet lekker. Komt ook een traan uit zijn ogen en hij kijkt heel sip. En hij heeft ook verwondingen, dus ook lichamelijk niet in orde. En er zijn allemaal kleine mannetjes omheen, die mannetjes en vrouwtjes en kinderen en allemaal mensfiguurtjes, die eigenlijk die pap helpen en ondersteunen op allerlei manieren. Dus met troost, met hartjes, met liefdevolle woorden, maar ook met pleisters. En ook die eigenlijk luisteren ook naar die pad en zo op hem op die manier proberen weer wat beter te laten voelen.
Ja.
En het project heet dus, die hele muurschildering heet Healing Together, omdat Priscilla ook zegt van ja, als we samen, hè, het is helemaal niet erger als je een keer wat minder goed voelt, maar als we er samen naar kijken en samen proberen voor elkaar ook een beetje elkaar te ondersteunen, dan komt het sneller goed.
Ja.
Dus dat is eigenlijk haar positieve boodschap die ze met deze muurschildering wil laten zien.
Ja, die gaat natuurlijk niet meer overgeschilderd worden bij jullie.
Voorlopig niet, nee.
Nee.
En ik denk dat je zeker tot einde jaar, ik hoop het, kan blijven staan hier. Het is echt een heel mooi werk. We krijgen ook ontzettend veel goede reactie erop. En binnenkort gaan we ook kaarten drukken van die muurschildering.
Oh, mooi.
Dus, het is ook heel leuk om te zien en we krijgen daar ook echt vraag naar. Okay. Dus absoluut de moeite waard om even te komen kijken.
Okay.
En ook kinderen vinden het ook heel leuk omdat het zo kleurrijk is. En echt tot de verbeelding spreekt.
Ja. Nou Esther, waar vinden mensen meer informatie over beeldend gesproken en de exposities?
Ja, nou kom heel graag langs. Wij zitten in de passage van de Halle op nummer 23. Dus Hanni Dankbaar passage nummer 23. En we zijn open van woensdag tot met zondag tussen 12 en 6. En meer informatie is te vinden op www.beeldendgesproken.nl of anders via onze LinkedIn of Instagram. Vooral langskomen zou ik zeggen.
Ja.
Er is gewoon heel veel te zien en te kopen en te bekijken en te huren.
En te huren. Oké, heel hartelijk bedankt voor het interview. En ga gauw je trein halen.
Ja, dankjewel.
Oh, ja hoor, dank je. Dag Esther, dag. Ja, dit was Jefferson Airplane met het nummer Crown of Creation. Het is van het vierde studioalbum van de rockband uit San Francisco en uitgebracht in 1968. Op het album ging de band weer verder met de ontwikkeling van psychedelische muziek met de nadruk op acid rock met science fiction thema's. Ik ga nu praten met regiomanager Humanitas Amsterdam en Diemen, Natania van Lid. Natania, welkom in de uitzending.
Dankjewel.
Ja, fijn dat je even tijd hebt weten vrij te maken en dan ook nog op je vrije dag. Dat waarderen we zeer.
Hartstikke leuk natuurlijk, ja.
Ja, heel fijn. Jij werkt bij Humanitas. Dat is een vrijwilligersorganisatie, maar op wat voor gebied?
Ja, we zijn een landelijke vrijwilligersorganisatie. We zijn opgericht na de Tweede Wereldoorlog. Ja, en we zijn er eigenlijk om alle mensen in de samenleving te helpen die dat tijdelijk nodig hebben met goed getrainde vrijwilligers. En we zijn een beetje activistisch soms. We willen echt mensen helpen waar soms niemand voor is. Dus zo was bijvoorbeeld ons eerste project na de Tweede Wereldoorlog was opvang van NSB-kinderen. En nu zijn we bijvoorbeeld heel actief met mensen die in schulden komen en daardoor hele hoge boetes moeten betalen. En de hele schuldenindustrie die daar omheen zit. Om daar ook aandacht voor te vragen en aan de bel te trekken.
Ja, god, dat is al heel bijzonder, de opvang van NSB-kinderen.
Ja, en daar was toen ook niet zoveel hulp voor. Dus,
nee. Nee, die werden ook met de nek aangekeken vanwege hun ouders. Ja.
Precies, ja.
Als je zegt Humanitas, mag je dan ook zeggen Humanistisch Verbond? Of is dat gewoon geen connectie?
Nee, we staan echt los van elkaar. We zijn wel beide organisaties die door humanistische waarden zijn gedreven. En zo zijn er veel meer organisaties in Nederland. Hè. Bijvoorbeeld Human is daar ook een voorbeeld van.
Ja.
En er is wel een landelijk soort humanistisch netwerk. Waar wij in zitten en waar het Humanistisch Verbond ook in zit. Maar verder staan we echt los van elkaar.
Ja, ja, Human is de omroep, hè?
Van, ja, klopt.
Ja, 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 met ja, mooie klopt. Interviewprogramma's enzovoort.
Ja, klopt. Ja.
En jij bent voor Amsterdam en Diemen de regiomanager. Wat zijn jouw taken zoal?
Ik geef leiding aan onze afdeling. En samen met een bestuur en een team van 23 beroepskrachten, ja, zorg ik dat de afdeling goed draait.
Ja.
Dat we voldoende geld binnenhalen en voldoende vrijwilligers. Ja, om zoveel mogelijk Amsterdammers en Diemenaren te kunnen helpen, want dat is het doel.
Ja, en je zegt beroepskrachten, zijn dat dan ook betaalde beroepskrachten of allemaal vrijwillig? Ja. Is iedereen vrijwillig?
Nee. Nee, we hebben een team van betaalde beroepskrachten. Dat komt omdat ook best wel vaak mensen helpen in de maatschappij met complexe problematiek. Waar ook dus de vrijwilligers die de mensen helpen, die worden goed getraind. En die worden geworven en we doen aan netwerkontwikkeling. Nou, dat zijn taken van de betaalde beroepskrachten. En dan hebben we een team van vrijwillige coördinatoren. Dat zijn er ook zo'n 25 tot 50. En die hebben meer coördinerende taken. En dan hebben we een team van uitvoerend vrijwilligers die direct de mensen ondersteunen. En dat zijn er zo'n 800.
Zo.
In de stad Amsterdam en Diemen. Ja.
Wat zijn dat? Ontzettend veel mensen.
Ontzettend veel mensen, ja. En we helpen ook ontzettend. We helpen jaarlijks zo'n 1500 Amsterdammers. Op het gebied van eenzaamheid, armoede, opvoeden, opgroeien.
Ja.
Detentie, rouw en verlies.
Detentie, zei je?
Detentie ook.
Ja?
Ja.
Kun je daar iets over vertellen?
Ja, we ondersteunen mensen in de gevangenis. Dus we zitten bijvoorbeeld in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis. En daar komen vrijwilligers bij de gedetineerde vrouwen op bezoek. Ja, om een luisterend oor te bieden of praktische ondersteuning. Of om te zorgen dat ze hun kinderen kunnen zien. Dus dan doen ze begeleid bezoek. Maar ook als ze gedetineerde de gevangenis verlaten en weer in Amsterdam gaan wonen, dan helpen onze vrijwilligers om weer te reïntegreren in de maatschappij. Met praktische hulp of sociale steun of een luisterend oor.
Zo.
Ja.
Nou, klinkt heel erg compleet, zeg maar, qua wat je te bieden hebt.
Ja, ja, dat klopt. En ook, er zijn ook heel veel andere partijen, hè, die ook zulke activiteiten. Dus we kijken ook heel erg goed wat kunnen we samen doen. Of waar is juist een lacune in het aanbod en waar kunnen wij van betekenis zijn waar andere partijen niet actief zijn. Maar we willen wel proberen om zoveel mogelijk mensen op zoveel mogelijk onderwerpen te ondersteunen.
Ja, ja, jullie doen ook ondersteuning bij verlies en rouw. Een administratieve ondersteuning bij mensen die problemen hebben met het invullen van hun papieren.
Ja, ja, dat klopt.
Maar dat vereist dus ook heel veel verschillende kennis die je nodig hebt.
Ja. Ja, dus de vrijwilligers worden goed getraind, hè, afhankelijk van het onderwerp of het thema waar ze voor kunnen kiezen, waar ze voor kiezen.
Ja.
En vaak is het wel zo dat een vrijwilliger die zich aanmeldt voor de thuisadministratie al wat financiële kennis heeft. Er zijn ook vaak vrijwilligers die bijvoorbeeld in de financiële sector of in het bankwezen werken. Maar dat hoeft niet. En als dat niet, dus ze kunnen daar ook extra voor geschoold worden door ons.
Ja. En zijn die vrijwilligers dan vooral mensen die met pensioen zijn, zeg maar?
Ja, dat was altijd wel zo, maar er is wel een verschuiving. En we zien dat echt wel sinds corona, dat er steeds meer jongere mensen zich ook aanmelden om vrijwilliger te worden. Maar ook mensen die gewoon een goede baan hebben en die zoiets hebben, ik wil iets terugdoen voor de maatschappij, ik heb het goed. En ik wil ook mijn steentje bijdragen. Dus de groep vrijwilligers wordt steeds diverser.
Ja.
Verschillende leeftijden, maar ook verschillende achtergronden. En dat is juist ook zo mooi, want dan kan je ook beter een koppeling maken met iemand die hulp nodig heeft. En veel beter ook gaan matchen en zorgen dat twee mensen goed bij elkaar passen.
Ja, en als je nou een oproep doet voor vrijwilligers, wat moet iemand in huis hebben?
Eigenlijk affiniteit met de doelgroep. En een positieve en een open en respectvolle houding. Het is fijn als iemand kan luisteren en geduldig en empathisch kan zijn. En een beetje grenzen kunnen stellen. Maar goed, dat zijn ook dingen waar onze vrijwilligers in getraind worden. In grenzen stellen en problemen signaleren en motiverende vaardigheden.
Oh, dus als ik me aan zou bieden als vrijwilliger, dan krijg ik eerst een training?
Ja, ja.
Ja. Oh ja. En hoe lang, wat houdt dat in qua tijd, zeg maar?
Ja, we hebben eerst een e-learning. Dat kan iemand gewoon thuis doen in zijn eigen tijd. En dat is een beetje de basis van Humanitas. Wie zijn we? Wat zijn onze waarden? En we willen niet hulp verlenen, maar eigenlijk mensen vooral ook leren zelf weer de regie te pakken. Dus dat zit een beetje in die basistraining. En daarna is er een face-to-face training met andere vrijwilligers. En dat is afhankelijk van het thema. Dat kan 3 dagdelen zijn of dat kan 5 dagdelen zijn. Hangt er ook af van de grootte van de groep.
Ja, maar je zei net van iemand moet affiniteit hebben met onze doelgroep. En dan... Ja, dat jullie ondersteunen zoveel op zoveel terreinen. Kun je die doelgroep dan wat beter definiëren?
Ja, eigenlijk is die heel breed, want we werken van 0 tot 100. Dus je kan ook een beetje kiezen wat je wil. We hebben projecten met jonge kinderen, projecten met opgroeiende jeugd, ouderen, mensen met weinig sociale contacten, mensen met financiële problemen, mensen die een dierbare hebben verloren. Dus eigenlijk is er voor alle potentiële vrijwilligers wel iets interessants te doen bij ons.
En als je zegt jeugd, waar moeten we dan aan denken? Wat voor soort ondersteuning bied je daaraan?
Ja, we hebben bijvoorbeeld een project Gezonde Maatjes. En het is voor kinderen die niet zo lekker in hun vel zitten. Niet zoveel zelfvertrouwen, weinig vriendjes, soms gepest worden, soms overgewicht hebben. Ja, en daar kan je dan ook een maatje van worden en leuke dingen mee doen.
Ja.
Zorgen dat de jongeren op een sportclub gaan, helpen met een sportfonds aanvragen, praten over gezonde voeding.
Zo.
Dat is bijvoorbeeld een project.
Ja, en met hele kleine kinderen, wat doen jullie daarmee? Behalve achter het behang plakken af en toe.
Ja, precies. Ja, de ouders inderdaad ondersteunen. Dat kan, hè. Dus een opvoedondersteuning bieden aan de ouders die ontlasten.
Maar het kan ook echt met de kinderen zelf. Daar betrekken we ook altijd gezin bij. Bijvoorbeeld spelontwikkeling stimuleren, taalontwikkeling stimuleren. Goh. Dat is ook een project wat we doen bij gezinnen thuis.
En dat gaat dan echt specifiek alleen over dat gezin?
Ja, dat gaat echt op dat gezin. En dan kijkt de vrijwilliger, en dat is ook altijd wel onder leiding van een betaalde beroepskracht, van wat is de ondersteuningsvraag van dit gezin. En welke vrijwilliger, we werken daar trouwens ook met veel stagiaires.
Oh.
Welke stagiaire kan daar goed ook op aansluiten en dit kind en gezin ondersteunen in de ontwikkeling van dat kind.
Ja, en wat voor soort opleidingen leveren dan stagiaires aan Humanitas?
Dat is social work en ook pedagogiek.
Mm.
Ja, en soms bijvoorbeeld voor onze detentieprojecten werken we ook met stagiaires. Dat is dan ook social work, of hebben we ook wel stagiaires toegepaste psychologie. Het zijn hele leuke stageplekken, omdat je eigenlijk meteen in de praktijk aan de slag kan onder begeleiding en daar dan ook goede intervisie en begeleiding bij krijgt.
Ja, en hebben jullie bijvoorbeeld voor die papierwinkels of voor rechtsbijstand ook mensen die in de juridische sfeer een stage zoeken?
Juridisch niet zozeer. We werken wel mee samen met andere partijen, zoals mee in de regenbooggroep. Hmm. Aan financiële inlopen in de stad. En daar kunnen mensen ook wel met sociale of juridische vragen terecht. En daar zijn dan ook sociaal raadslieden vanuit de buurteams werkzaam.
Ja.
Maar wij zelf hebben niet echt heel erg dat sociaal-juridische in ons pakket.
Nee. Oké, nou, de aanleiding dat we contact kregen met elkaar, dat is nu de campagne van mij naar wij over eenzaamheid. En daar wil ik het nu even met jou over horen, want je hebt zoveel te vertellen. We moeten toch eventjes op dat onderwerp terugkomen. Ja, het bestrijden van eenzaamheid is heel belangrijk binnen jullie werk en ook voor de vrijwilligers. Maar wanneer spreek je eigenlijk van eenzaamheid? Wat is voor jullie het criterium?
Ja, je hebt heel veel verschillende soorten van eenzaamheid en wij richten ons vooral echt op de sociale eenzaamheid. Dus voor mensen die die zich weinig verbonden voelen met anderen of weinig sociale contacten hebben die bevredigend zijn. En ook mensen die het moeilijk vinden om daar zelf stappen in te zetten of iets te veranderen aan die situatie.
Ja, je hebt het over sociale eenzaamheid, maar wat voor soort eenzaamheid heb je dan nog meer?
Ja, je hebt ook emotionele eenzaamheid. Dus als je echt somber bent, maar misschien wel voldoende sociale contacten hebt. Maar het kan ook om een soort, er is een woord voor wat ik nu niet, existentiële eenzaamheid.
Ja.
Dus meer een soort somberheid over het bestaan en je rol daarin.
Ja, iets meer chronisch.
Chronisch,
ja.
Sociale eenzaamheid kan ook chronisch worden, hè? Als mensen heel langdurig niemand om zich heen hebben. En echt alleen thuis zitten. Kan dat ook chronisch worden.
Ja, en die eenzaamheid is in Amsterdam en ik neem aan ook in Diemen erg groot. Wat kun je hierover vertellen?
Ja, 1 op de 2 Amsterdammers, dus 50% van de Amsterdammers geeft aan zich eenzaam te voelen. Dus dat is gewoon de helft. Dus dat is echt heel veel. En dan heb je wel verschillende gradaties, licht of heel ernstig eenzaam. Maar heel veel Amsterdammers zijn eenzaam. En dat is echt van jong naar oud, ongeacht wat voor achtergrond of opleiding je hebt. Gewoon door de hele maatschappij en alle stadsdelen heen.
Ja, en merk je dat nou ook dat er zeg maar veel meer mensen zich melden met dit probleem? Of dat jullie dat meer opmerken?
Niet. Nee, we merken dat dus niet, want er zit best wel veel schaamte op. We voelen ons allemaal wel eenzaam, maar om daarover te praten is best wel lastig. Dus er wordt ook weinig hulp gevraagd. En er is ook een grote groep mensen die verder geen zorg heeft, hè, dus die niet ergens bij hulpverlening of zit, maar en met wie het ogenschijnlijk goed gaat en die goed functioneren, maar die wel onder de radar eenzaam zijn.
Ja.
En voor die groep zijn wij er ook.
Ja, dan gaan we het zo meteen hebben over die campagne. Maar kun je aangeven wat er al op dit moment bij jullie gebeurt op het gebied van eenzaamheidsbestrijding?
Ja, ja. Nou, mensen kunnen ook gekoppeld worden aan een maatje, dus aan een vrijwilliger. En dan samen dingen ondernemen, activiteit ondernemen, maar ook werken aan het uitbreiden van de sociale contacten en activeren. En we hebben bijvoorbeeld ook vriendencafés, waar ze naartoe kunnen om meer sociale contacten op te doen.
Ja.
Dus dat is wat we nu doen.
En hoe maak je nou met iemand waar jij dan een maatje van bent? Hoe moet ik het anders zeggen? Hoe zorg je dat iemand waar jij een maatje mee bent, nieuwe vrienden of vriendinnen krijgt?
Ja, dat is echt door het samen te doen, door te oefenen. Het heeft heel erg ook te maken met vertrouwen, hè? Nieuwe contacten aangaan. Dan moet je lef hebben, dat moet je durven. Dus samen met de vrijwilligers oefenen en veel positieve feedback krijgen. En bijvoorbeeld dat vriendencafé is ook een oefenplaats. Daar kan de deelnemer samen met de vrijwilliger heen. En gewoon in een hele veilige kleine setting oefenen om nieuwe contacten aan te gaan.
Ja, en hoe kun jij als vrijwilliger ontdekken welke hobby er bij iemand zou kunnen passen?
Samen op ontdekkingstocht gaan. He, eerst onderzoeken van wat wil de deelnemer? He, heeft hij al bepaalde hobby's die hij zou willen? Of is dat nog helemaal onontdekt terrein? Dus er samen over praten. Kijken wat er allemaal is in de wijk. Er is ontzettend veel. Dus dat samen onderzoeken. En als iemand weet wat hij wil, daar samen op af.
Ja. Dus het is gewoon een kwestie van doen en kijken hoe dat uitwerkt.
Mm-hmm. Ja. Zeker, ja.
En kijken jullie ook wel eens wat iemand die bijvoorbeeld wat ouder is in het jongere leven heeft gedaan en kijken of dat misschien nog iets is waar iemand blij of wat gelukkiger van kan worden of wat minder somber?
Ja, zeker. En dat is ook wel iets wat we bij een intake, hè, als iemand zich aanmeldt, waar we gewoon goed op doorvragen. Want we zoeken ook, we kijken ook als we matchen, kijken we ook of we een vrijwilliger kunnen vinden die daar ook een beetje op aansluit, hè, qua interesses en hobby's.
Oh ja.
Ja.
Dat is ook slim. Ja.
Ja.
En even over de campagne hashtag van mij naar wij. Hoe ziet die campagne eruit?
Ja, het is een campagne die bestaat uit, we hebben nieuwe flyers, we hebben nieuwe posters en we hebben filmpjes ontwikkeld.
Oh.
En bierveeltjes en stickers. Nou, die stickers plakken we overal in de stad, wat eigenlijk niet mag, maar dat doen we stiekem toch. Lantaarnpalen overal en die bierveeltjes verspreiden we in cafés en in buurthuizen, in wijkcentra. En daardoor hopen we gewoon meer bekendheid te krijgen en dat iedereen het oppikt.
En is dat dan bekendheid met het idee van dat eenzaamheid bestaat? Of is het bekendheid om zich bij jullie te melden als zij er last van hebben?
Ja, allebei. In eerste instantie is het een soort bewustwording, hè? Eenzaamheid. We willen met die campagne ook een beetje prikkelen. Maar we hopen ook natuurlijk dat mensen zich daardoor aanmelden. En ook dat potentiële vrijwilligers zich aanmelden. We hebben ook een heel groot breed netwerk in de stad. Van allemaal partijen zoals buurteams, huisartsen, scholen. En daar hebben we ook al die campagnematerialen naar verspreid. Dus we hopen ook dat verwijzers meer mensen naar ons gaan verwijzen.
Ja, en kun je eens zeggen wat er bijvoorbeeld op zo'n sticker staat of op een bierveeltje?
Ja, er staat Humanitas verbindt, van mij naar wij. En dan staat er een QR-code op. En dan kom je meteen op onze website en dan zie je eigenlijk meteen wat we doen.
Oh.
Of je komt op een filmpje. En we hebben 6 filmpjes met allemaal verschillende koppels. En dan is het of de deelnemer of de vrijwilliger die dan vertelt wat ze met elkaar doen. En wat het contact met die vrijwilliger oplevert.
Ja. En kun je voorbeeld geven van één zo'n filmpje?
Ja, dus bijvoorbeeld één vrouw en die had een epilepsie gehad. En nou raakte daarna best wel geïsoleerd, doordat ze ook wat minder kon. En ja, het was wat lastiger om de deur uit te gaan. En nou, die geeft in dat filmpje aan dat ze toch het, ja, de drempel heeft overwonnen en contact heeft opgenomen met Humanitas. En ja, merkt dat er fijne mensen werken en een fijne vrijwilliger die met wie ze kan praten. Ja, waardoor ze gewoon zich wat lekkerder weer en wat opener gaat voelen.
Ja.
En wat meer contacten gaat leggen.
Dus het zijn echt filmpjes uit de praktijk van hoe iets werkt.
Ja, absoluut. Ja.
En kun je nog één voorbeeldje noemen?
Ja, dat is een vrijwilliger en die geeft aan van... ik was als kind eenzaam en vaak alleen. Dus ik weet heel goed wat dat betekent en ik weet ook heel goed wat je dan nodig hebt. En ja, die zegt, ik heb gewoon een goed leven en ik wil gewoon ook wat voor een ander doen. Dus ik heb me aangemeld als vrijwilliger. En ik merk hoe zinvol dat is en hoeveel mij dat ook teruggeeft om, om samen met iemand te praten en me in te zetten voor een ander.
Ja, en deze... Ja, sorry.
Mm-hmm. Nee, dat is de kern, zeg maar.
Ja. En de start was begin juni, hè, in de Week van de Mentale Gezondheid. Wat was de activiteit op dat moment? Hoe zag die start eruit?
Ja, eigenlijk was het de Week van de Mentale Eenzaamheid, wat door de GGD had ook een hele mooie campagne, Thrive. Daar zijn we ook op aangesloten. En ja, wij zijn gestart met de eerste filmpjes en met teasers en... met ons netwerk spammen en persberichten sturen. En eigenlijk iedereen bestoken met de campagne.
Ja. En is er nog... tot wanneer loopt de campagne eigenlijk?
Het loopt tot half juli ongeveer.
Oh, ja. Oké. En is er dan nog iets, een afsluitende activiteit? Of weet je dat nog niet?
Ja. Nou, we proberen met de wethouder Scholtes in contact te komen. Want we hebben dan natuurlijk ook wel wat resultaten. En eenzaamheid is ook iets wat hij heel belangrijk vindt om daar iets aan te doen in de stad. Dus we hopen dat hij nog iets zou willen zeggen op social media. En verder zijn we bezig met deelnemers en vrijwilligers zijn samen werk aan het maken. Dus echt kunstobjecten. En daar willen we een expositie van doen. Maar dat is pas in de Week van Eenzaamheid in september. Dus dan komt er eigenlijk weer een soort herhaling van de campagne. En dan komt er een expositie in de Hoftuin. Dat is bij de Diakonie, waar wij ook ons kantoor hebben.
Oh ja.
Dus dan willen we weer opnieuw aandacht besteden ook aan eenzaamheid.
Ja. En wanneer ben je tevreden?
Nou, als er meer bekendheid is, hè, als eenzaam, we hopen een klein beetje een bijdrage te kunnen leveren aan dat het stigma van eenzaamheid afgaat en meer een focus op verbinding, dat eenzaamheid iets is van ons allemaal. En we hopen ook dat er meer mensen zich aanmelden die ondersteuning willen en ook meer vrijwilligers zich aanmelden.
Ja, en waar kunnen die vrijwilligers zich aanmelden?
Ja, via de website kunnen ze contact met ons opnemen. Dus duidelijk dus gewoon de website van Humanitas Amsterdam. En dat geldt ook voor de deelnemers.
Ja, en daar vinden mensen ook meer informatie over, over alle dingen die jullie verder, of dingen, alle werkzaamheden die jullie verder nog doen.
Ja, absoluut. Ja.
Oké, en als mensen nou naar die expositie willen in september, waar moeten ze dan zijn?
Daar gaan we ook nog heel veel aandacht aan geven voor de Week van de Eenzaamheid. En we zullen dat ook op onze website zetten. Dus als mensen tegen die tijd nieuwsgierig zijn, dus dat is, dan kunnen ze gewoon half september op de website kijken. En dan staat dat ook aangekondigd.
Oké. Nou, Nathalie van Lid, heel erg hartelijk bedankt voor al je informatie en succes met je mooie werk.
Hartstikke graag gedaan.
Oké.
Bedankt.
Oké. Dag, tot ziens.
Dag.
Nou, beste mensen, u hoort de eindtune al. Deze uitzending kwam tot stand met dank van Esther Vosser. Nathalie van Lid, Peter Petersen, die helaas niet aan de telefoon kon komen. Michiel en Beb. En volgende week is de laatste reguliere uitzending verzorgd door Renk. Tot volgende week. Dag.